Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Deel 10. Mies is net bezig de tafel af te ruimen, als er gebald wordt. Ze schrikt. Wat kan dat zijn op de vroege morgen? Zoiets gebeurt bijna nooit. Jan is een kwartier geleden naar zijn werk gegaan. Zou hij het zijn? Misschien is hij wat vergeten. Nieuwsgierig naar wie er onderaan de deur kan staan, loopt ze de gang in. Ze trekt aan het traptouw, waarop de buitendeur met een ruk openschiet. Er is echter niemand die naar binnen stapt. Ze begrijpt het niet. Is het een kwajongen die belletje trekt? Ze schudt het hoofd. Daar is het nog veel te vroeg voor. Ze rent de trap af naar beneden, om de deur weer te sluiten. Terwijl ze naar beneden loopt, ziet ze een groot wit vel papier liggen. Ze leest en wordt wit van schrik. Alle mannen in de leeftijd van 17 tot en met 40 jaar moeten zich op straat verzamelen. Ze moeten meenemen een verschoning, eetgerei en een deken. Het gaat om de werkstelling voor graafwerkzaamheden in Drenthe. Terwijl Mies leest, wordt ze beurtelings rood en wit. Als ze daarna haar hoofd om de hoek van de buitendeur steekt, begrijpt ze alles. Razzia, mensenroof. Veel jongens en mannen staan al buiten op straat. Bepakt en bezakt worden ze één voor één in de gereedstaande legerwagens ingedreven. Wat erg, denkt Mies. Maar waar zal Jan nu zijn? Hij is vast en zeker ook opgepakt, zomaar in de val gelopen. En hij heeft niets bij zich, geen kleren, geen eten. Haar gedachten gaan snel en ze vliegt naar boven. Ze haalt de reiskoffer van de zolder en in korte tijd heeft ze al het nodige bij elkaar geraapt. Ondergoed en een werkbroek, bord en bestek, een bijbeltje en wat zakdoeken in het zijvak van de koffer. Dan rent ze ermee de straat op. Ze wil haar Jan nog zien te bereiken. Ze trekt zich niets van de spantouwen aan, als ze Jan maar kan vinden. Een Duitser stuurt haar achter terug. Daarbij dreigt hij haar met zijn geweer. Met tranen in de ogen wijst zij op de koffer, met de opgerolde deken eraan vastgebonden. Met veel gebaren en de enkele Duitse woorden die ze kent, maakt ze haar wens kenbaar. Een andere soldaat komt er even bij staan. Die is toch menselijker. Hij beduidt haar dat ze door kan lopen. De eerste soldaat zegt niets meer. Hij heeft alweer iets anders in de smiezen. Hij maakt zijn macht kenbaar door met zijn geweerkolf te dreigen. Mies loopt de wagens langs. Maar ze kan Jan niet ontdekken. Als ze de eerstvolgende hoek omslaat, laat ze een kreet van blijdschap horen. Haar man kan wel eens in die wagen zitten. Ze ziet daar immers Koos de Boer. Koos ziet over de klep van de laadbak zijn overbuurvrouw aankomen. Jan, je vrouw, schreeuwt hij hard het laadruim in. De mannen die opeengedrongen in de overdekte ruimte zitten, maken met veel moeite ruimte voor Verstraeten, zodat hij bij de rand van de laadbak kan komen. De bewaker merkt dat er iets gaande is en hij ziet ook de vrouw met de koffer. Hij herinnert zich wat die ene Hollander hem gezegd heeft, de man die zonder enige bepakking is gearresteerd. Hij pakt de volle koffer uit Mies' handen en duwt hem met een vaart naar boven. Jan vangt de koffer met beide handen op. De mannen dringen hem meteen weer de wagen in. Jan wil nog gauw wat tegen Mies zeggen, maar het kan al niet meer. Hun ogen vullen zich met tranen. Het is een droevig afscheid. Zullen ze elkaar nog ooit weerzien? De Duitse soldaat jaagt Miesel weg. Een andere Duitser recht dreigend zijn geweer op de mannen in de auto. Dat is duidelijke taal. Ze vluchten zo ver mogelijk onder het groene dakzeil. In de verte valt een schot. Mies weet niet hoe gauw ze zich naar huis moet hollen. Stond er ook niet in het bevelschrift dat elk verzet gestraft zal worden met de dood? Het schot van daarnet, oh vreselijk. Zouden ze soms iemand hebben doodgeschoten? Als zij zelf eens geraakt wordt, wie moet er dan voor haar kinderen zorgen? Gelukkig, ze is bijna thuis. Even later laat ze de buitendeur in het slot vallen. In elk geval had Jan nu toch zijn spullen en kon hij zich wat behelpen. Verdrietig peinst zij nog na over de vraag waarom ze dat bevelschrift toch niet eerder gezien hebben. Misschien hebben de bezetters pas later ontdekt dat hier in het wat verscholen pand ook nog mensen wonen. Mies weet het niet. Haar Jan, zal ze hem ooit nog weer zien, vraagt ze zich opnieuw af. Die gedachte doet haar hart ineenkrimpen van angst en verdriet. Als ze weer in haar eigen huis is, kan ze zich niet meer goed houden. Huilend zakt ze neer in een stoel. De kinderen vragen waarom moeder zo verdrietig is. Met horten en stoten vertelt Mies wat er gebeurd is. Wat verschrikkelijk toch. Hun lieve papa zullen ze voorlopig niet meer zien. Jan zit tussen vele Rotterdammers, zomaar op de grond van een Rijnaak, die kort tevoren nog modder had versleept. Nadat hij weggehaald is uit de stad, is hij met vele andere mannen en jongens in wagens van het Duitse leger naar de havens gereden. Onafzienbare rijen van duizenden manspersonen stonden daar op de kades opgesteld. In het water van de Lekhaven had het volgelegen met schepen, meest Rijnaken, die de Rotterdammers moesten verschepen naar het oosten. De stuurlui worden gedwongen om voor de Duitsers te varen. Onder gewapend toezicht hebben ze maar te doen wat hen wordt bevolen. De schippers zelf weten nauwelijks waar ze naartoe moeten. Onzeker hebben ze plaatsgenomen achter het stuurrad van hun eigen schip. Het zou richting het oosten moeten gaan. Drenthe is hun voorgelogen, maar het gaat Duitsland worden. Via binnenwateren aan het IJsselmeer klinkt het bevel van de machthebbers. Het gaat allemaal maar langzaam, want met zo'n vracht aan boord en zoveel verkeer op het water is het niet gemakkelijk om snel vooruit te komen. Als het donker begint te worden, die 10 november, willen de nazi's van boord. Ze willen in het dichtstbijzijnde Weermachtsleger wat drinken. Eens lekker een glas jenever achterover slaan. De schippers worden daarom bevolen de Noord te nemen in plaats van de Lek verderop. Het geeft niet dat ze een kleine omweg maken. Het is hen maar om het te doen de Hollanders vast te zetten. Gevangen in de Rijnaken kunnen ze toch geen kant op. Ze zijn mooi opgesloten. Wanneer ze in Duitsland zullen aankomen, is van minder belang. Ter hoogte van Alblasserdam meert het Rijnschip aan. Van de 20 Duitse militairen gaan er 10 man de wal op. Er blijft nog genoeg bewaking achter. De 10 anderen, die eigenlijk ook wel van boord zouden willen, nemen het niet zo nauw en luieren wat. De Rotterdammers zien dan hun kans schoon. Het is nu of nooit. Speuren naar een spleet of een andere opening in het dak boven hen. En jawel, ze zetten hun sterke knuisten ertussen. Met wat heen en weer wrekken laat een plank van het wrakke dek boven hen los. Daarna nog een en nog een stuk hout. Zo ontstaat er een gat, waardoor één man nat kan klemmen. De vluchtpoging is een waagstuk. Want als ze gesnapt worden, dan kunnen ze op de kogel rekenen. Het moet alles bijna geluidloos gebeuren. 10 van de meer dan 100 gevangenen zien kans om door de opening te ontvluchten. De overigen durven de sprong niet te wagen. Jan en nog 4 Rotterdammers maken haast. Soms sluipen ze in gebukte houding, dan weer moeten ze op hun knieën kruipen over het drassige polderland. De Duitsers zijn overal en als ze in het spergebied terechtkomen, dan... Het is hen gelukt om de boot te ontvluchten. Maar hoe lang ze nu al zo voortgaan, nu eens sneller, dan weer langzamer, weten ze zelf niet te zeggen. Het is nacht en het licht van de maan glipt zo af en toe tussen de wolken door. Ze moeten een plek zien te vinden waar ze zich verborgen zijn voor de Duitsers en waar ze zo mogelijk ook onthaald worden op enig proviant. Natuurlijk bij goede Nederlanders. In de vroege schemering van de koude novembermorgen zien ze heel in de verte een molen staan. Jan is de eerste die hem ontdekt en hij maakt de anderen erop attent. Het is echter nog een heel eind verder lopen dan ze wel meenden. De vluchtelingen raken uitgeput. Ze kunnen bijna niet meer. Ze slepen zich voort. Het eerste ochtendgloren vertoont zich al als ze vlak bij de molen komen. Jan ziet meteen de woorden die boven de ingang van de molendeur geschreven staan. De milde hangt. De mannen halen opgelucht adem. Zullen ze hier een veilig onderdak vinden? Hier ver in de polders van de Alblasserwaard hebben ze misschien een kans om uit de klauwen van de mensenrovers te blijven. 2 dagen na de paardenvordering krijgen de molenbewoners het opnieuw erg druk. De ene, de Vries, leider van het ondergrondse leger, belt op en vraagt bedekt om schuilplaatsen voor onderduikers. Tegen de avond van de 10e november zullen de gasten kunnen verwachten. Het gaat om een man of 8, heeft Maarten begrepen, en de boel moet in orde worden gemaakt. Maarten en Nelia hebben niet vreemd opgekeken. Je kunt zoiets verwachten in deze tijd. Maarten heeft de boerenkool die achter de molen stond uitgedaan. Het was er nu in november mooi de tijd voor. Later zal hij verrijp wel in de arm nemen om aan andere groenten te komen. Nu zijn ze voorlopig even geholpen met deze groenten. Verrijp heeft het in deze tijd druk met de clandestine verkoop. De mensen komen van heinde en ver om wat kool, peen of uien te kopen. En hij doet dat veel liever dan zijn tuingroenten aan de vijand afstaan. Maarten houdt erg van boerenkool. Nelia kan ze zo lekker klaarmaken. Met een goed gevulde mand loopt hij op het molenhuis toe. En hij zet die in de keuken op de plavuizen neer. Ziezo, de rest laat ik aan jou over, grapt hij tegen Nelia. Nelia, die zojuist de aardappelen heeft geschild, knikt tevreden. Ze hebben weer groente voor vanavond. Ze eten nu toch weer 's avonds warm. Dat wisselt de laatste tijd nogal eens. Ze voegen zich maar naar de gang van het werk, volgens Geerte. Neesje neemt de mand op van de vloer en zet die op het aanrecht. Zij zal de boerenkool eerst wassen en klein maken. Met vlugge bewegingen is ze al begonnen het water in de wasbak te laten lopen. Het loopt tegen 5 en zo meteen moet de maaltijd op het vuur. Maarten is klaar met zijn dagtaak en laat zich neervallen in de keukenstoel. Hij moet nu even wat uitrusten van het werken in de tuin. Straks, als de mannen van het verzet komen, zal hij het opnieuw druk krijgen. Tussen licht en donker, heeft de Vries gezegd. Het begint daar buiten al donker te worden. De schemering gaat snel over in het avondduister. Toch wil hij eerst nog even een kijkje op de molen nemen. De mannen zullen zo meteen ook stoppen met werken. Maar 2, 3 treden tegelijk haast hij zich de trap op. De elektrische lamp verspreidt voldoende licht, zodat hij met 1 blik de stank van zaken kan overzien. De molenaar betreedt zijn werkvloer. Joop veegt net het laatste restje meel uit de molenvang. Dat betekent dat het karwei er voor vandaag weer op zit. De zakken regeringsmeel staan dichtgebonden op een rij, vlak bij de lift. Floep! Opeens floept het licht uit. Het drietal kijkt verschrikt op. Nu zitten ze in 1 keer in het donker. Maarten grinnikt, dom eigenlijk, om ervan te schrikken. Je kon het verwachten. De stroomuren zijn voorbij. En dan heb je dat. Het is een wonder dat hun nog enkele uren wordt vergund. Alleen voor de voedselvoorziening maken de bezetters nog een uitzondering. Maar voor hoe lang? Straks is dat ook afgelopen. Gijs heeft de karbietlamp al te pakken. Hij steekt de noodlamp aan met 1 lucifer. Vader heeft wat, gissen de jongens. Wat is er voor nieuws? Met een paar woorden ligt deze zijn zoons in. Hij vertelt hen van het bezoek dat ze krijgen. Komen jullie er straks ook maar even bij zitten? De jongens knikken. Ze voelen zich hele kerels. Nu pa hen in het verzet bereikt en betrekt. Daarna gaan we pas eten, zegt hij erachteraan. Hij kijkt nog even om en overziet de meelvoorraad nog eens. Ik heb het grauwe klaffe brood zien liggen in de winkel bij bakker Korevaar. Terwijl hij zijn schouders ophaalt, moppert hij. Wat onsmakelijk toch. En de rantsoenen zijn pas weer verlaagd. 1 halfje brood per persoon per week. Schraalhangs is duidelijk keukenmeester in de burgerhuizen. Snel gaat Maarten de deur weer uit. Hij merkt dat het buiten nu bijna helemaal donker is. Hij tuurt het molenpad af om te kijken of het bezoek er al aankomt. Hij blijft bij het begin van het tuinpad staan en luistert. Hij hoort achter niets wat de komst van de mannen aankondigt. Zal hij maar naar binnen gaan? Daar is het warmer dan hier buiten. Je kunt merken dat het winter wordt. De novemberkou dringt door zijn jasje heen en maakt een rillerig. Daar zijn Joop en Gijs ook al. Ze gaan regelrecht naar binnen. Maarten volgt de jongens. Hij wil net de achterdeur sluiten wanneer hij toch iets hoort. Voetstappen komen dichterbij. En even later staat een onbekende bezoeker voor hem. De Vries, zegt deze en geeft Maarten een stevige hand. Bent u maar alleen? Vraagt de molenaar verwonderd. Nee hoor, de anderen zullen zo meteen hier zijn, antwoordt de man kort. Hij heeft het nog maar nauwelijks gezegd of er klinken meerdere voetstappen in het grind. Een korte begroeting volgt en de vreemdelingen lopen achter Maarten en de Vries aan. Al snel zitten ze in de gezellige woonkeuken. Nelia, die juist een grote pan van het fornuis haalt, kijkt op. Ze deponeert de pan haastig op het aanrecht en groet de binnengekomen mensen met een hangdruk. Dan gaat ze weer druk verder met het kokerallen. De hele keuken is nu gevuld met manvolk. De stoelen rond de tafel zijn bezet. En voor de 2 jongens is geen plaats meer vrij. Maar Gijs weet wel raad. Hij haalt vlug 2 paar oude rieten manden uit het molenhok. Hij rent heen en weer, want hij wil niets missen van wat de verzetsman heeft te zeggen. Joop neemt de korven van zijn broer over. Die keert hij om en het is mooi voor elkaar. Ze nemen vol trots hun plaatsen in en luisteren met open ogen en oren. De Vries schijnt te weten van de schuursleuf en hij begint er meteen over. Kijk, zegt hij met een zware stem, het gaat hierom dat ons illegale werk het de geallieerden een stuk gemakkelijker moet maken. Hij wijst naar de mannen. Deze zes zijn leden van de ondergrondse leger. Ze werken 's nachts en slapen overdag. Ze weten verschillende verborgen routes, waarlangs ze aan de overkant van de Rijn kunnen komen. Ze brengen geheime boodschappen van het grote strategische waarde over aan het gelegerde Engelse opperbevelhebber Montgomery. Het zijn vooral tekeningen en foto's van Duitse stellingen aan deze kant van de Rijn. Doordringend kijkt hij de molenaar en zijn huisgenoten aan. Jullie begrijpen zeker wel dat dit uiterst geheim is. En zo moet het ook blijven. Maarten knikt ernstig en neemt het woord. U kunt op ons rekenen, zegt hij. Mijn jongens hebben ook meegeluisterd naar wat u hebt verteld. Ze weten heel goed dat er nooit over het ondergrondse werk gesproken mag worden. Tot nog toe hebben ze zich aan het gebod om te zwijgen gehouden. En ik denk dat ze er wel van doordrongen zijn dat het nu nog belangrijker is om nooit maar ook iets van het geheim prijs te geven. Mijn vrouw en opoe Geerte kunnen zwijgen als het graf. Voor hen hoef je helemaal niet bang te zijn. Ze weten heel goed dat nazi-terreur geen genade kent. Saboteurs worden immers zonder pardon doodgeschoten en hun bezettingen in beslag genomen. De jongens knikken. Ze weten het ook goed genoeg. Nog niet zo lang geleden zijn er 2 boerderijen in de as gelegd. De Vries kijkt de tweetal aan en knikt hen bemoedigend toe. Goed zo, jullie zijn echte Hollandse jongens. Dan legt de leider van het verzet zijn plannen op tafel. Het is alles bij elkaar een lange rij van sabotagedaden. Van de aanwezigen wordt de volle inzet verwacht. Ieder moet zijn ja-woord geven. Het klinkt als een eed in de oren van de vrouwen. Joop en Gijs, die gespannen de geheime besprekingen hebben gevolgd, wippen af en toe omhoog van hun zetplaatsen. Enthousiast geven ze ook hun ja-woord. Dan is er nog iets wat van heel groot belang is, vervolgde de voorman. Er zijn 's nachts wel eens wapendroppingen en we worden daar vroegtijdig van op de hoogte gesteld. Ikzelf ben daarbij aanwezig en neem de leiding op mij. Ik zit echter verlegen om geheime bergplaatsen voor munitiekisten. Waar zou ik die hier ergens kunnen vinden? Jongens spitsen hun oren. Ze luisteren opgewonden naar wat de verzetsman te berde brengt. Het moet een droge en behoorlijk ruime bergplaats zijn, want vocht is fataal voor explosieven. Gijs popelt om die man in de rede te vallen, maar hij durft het niet. Zo is hij niet opgevoed door moeder. Als grote mensen spreken, moeten de kinderen zwijgen. En bovendien, vader is zelf kien genoeg om te bedenken dat de sleuven van de schuur daar zeer geschikt voor zijn. Joop, die hetzelfde heeft bedacht als zijn broer, kan zijn mond niet meer houden. In de achterste sleuf, pa, roept hij enthousiast. Daar is nog ruimte over en daar is het kurkdroog. De mannen van de verzetsbeweging kijken Joop verbaasd aan. Zo. Die knul is goed op de hoogte van de gang van zaken. De stoere kerels weten ook best dat de schuilplaats voor onderduikers is bestemd. En ze zitten daar soms al hutje-mutje op elkaar. De een kijkt de ander aan met onuitgesproken vragen in de ogen. Dan neemt de leider het woord. Heeft u nog meer sleufruimte? Vraagt hij verrast. Dat zou prachtig zijn. Ik zal alles meteen laten zien, antwoordt Maarten. Nelia heeft de enorme pan van het fornuis gehaald. De boerenkool heeft ze ondertussen door de aardappels gestampt. Neesje en Lijgje hebben intussen samen de tafel gedekt. Ze zijn met z'n veertienen deze keer, telt Lijgje. Nelia nodigt de mannen uit om in de huiskamer plaats te nemen. De Vries blijft nog even met Maarten alleen in de keuken en legt een geelbruine map op tafel. Het is een envelop, gevuld met distributiepapieren. Als de Vries hem leegschudt, vallen er bonkaarten op de keukentafel. Bovendien telt hij wat bankbiljetten uit. Dat is een tegemoetkoming in de kosten, zegt hij zakelijk. De organisatie van de ondergrondse beweging zorgt ook voor de financiële kant van de zaak. Voor niets gaat de zon op. Alles kost geld. Maarten, zijn eerste reactie is weigeren. Als hij op datzelfde moment naar Nelia kijkt, merkt hij dat zij er anders over denkt. De huishoudportemonnee is tegenwoordig snel leeg. Ze werpt hem een blik van verstandhouding toe en geeft met een beweging van haar hoofd aan dat hij de gift moet accepteren. Hoe zullen ze het anders volhouden met zo'n grote ploeg van eten te voorzien? Maarten gerest de bonkaarten aan het geld van tafel en bergt de spullen op in de bovenste la van de keukenkast. Daar ligt het voorlopig goed opgeborgen. Ze moeten eerst maar gaan eten. Maarten gaat naar gewoonte hardop voor in gebed. Wat de mannen voor godsdienst belijden, weet hij niet en dat doet er op dit ogenblik ook niet toe. Ze hebben allen hetzelfde nodig voor tijd en eeuwigheid. Na het amen komen de tongen weer los. Maarten vraagt aan de Vries hoe de toestand er op dit ogenblik voor staat. Die vertelt dat er goede vorderingen worden gemaakt. De geallieerden rukken steeds meer op naar het oosten. Toen in september de luchtladingstroepen bij Arnhem neerdaalden, is er hard gevochten. Ze meenden dat ze spoedig konden doorstoten. De Rijn over. De Duitsers weerden zich echter geducht aan de slag om Arnhem, waardoor de geallieerden verloren. Nu zat de strijd zich weer voort. Met het Ardennenoffensief houden de Duitsers Europa nog in hun greep. Maar lang kan dat niet meer duren. Houd moed, eindigt de Vries zijn relaas. En vergeet niet, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Na het eten wordt de schuursleuf bekeken. Die bedden langs de wanden zijn ideaal. De leider telt en komt tot 10 kribben. Er kunnen er nog meer bij als het moet, zegt de molenaar hulpvaardig. De Vries noteert alles en maakt een schatje van de sleuf. Dan wil hij ook de opbergplaats voor de gedropte wapens eens goed bekijken. Die is aan de andere kant, kom maar mee, zegt Maarten, terwijl hij hen met de lantaarn voortgaat. De 7 verzetstrijders zijn blij dat dit toevluchtsoord zo geschikt is. De tijd verstrijkt vlug en de uren worden volgepraat. Het gaat al naar 10 voordat alles hebben geregeld. Dan gaan ze maar gelijk naar hun bed. Vannacht zijn ze nog niet actief. Alles heeft zijn tijd nodig. Voor morgen hebben ze wel iets op touw gezet, maar ze mogen niet zeggen over wat ze van plan zijn. Dat is het geheime werk en daarom spreken ze er niet over. Maarten gist er maar wat naar. Misschien een wapendropping. Of zouden ze ergens dynamiet moeten aanbrengen, onder de spoorbrug of onder een ander object van de Duitse Weermacht. Het zijn vragen waarop Maarten geen antwoord krijgt. De volgende morgen is Maarten vroeg op. Hij merkt dat de nieuwe onderduikers nog in diepe rust zijn. Laat ze maar slapen, want vanavond en vannacht zullen ze hard genoeg moeten aanpakken, overlegt hij. Hij rommelt wat om de molen en ergert zich aan het gat in een van de molenwieken. Dat gat is nog steeds niet gemaakt. Vooral nu ze bijna geen stroom krijgen, moeten ze veel op de wind malen. Daarom vergen alle karweien meer tijd dan anders. Vandaar dat er haast geen gelegenheid geweest is om de beschadigde wiek te repareren. Als hij even later in de molenschuur weer ingaat, merkt hij dat de mannen wakker zijn. Hij wil hen echter niet storen en het ontbijt kan best nog even wachten. Hij gaat weer het huis binnen. Maar wat is dat nu? Zijn er toch al onderduikers buiten op het molenpad? Hij wil weten wat er aan de hand is en kijkt om de hoek. Maar ziet hij het wel goed? Of komt het door de vale morgenschemering dat hij spoken ziet? Dat zijn toch allemaal niet mannen van gisteren? Voor hem staan 5 onbekenden. Help ons alstublieft, smeekt een van de vreemdelingen. Maarten ziet de vuile en bemodderde gezichten. In een oogwenk begrijpt hij welk spek hij in de kuip heeft. Vluchtelingen voor de Duitsers. Een ras-echte Rotterdamse spraak maakt hen openbaar. Maarten loodt ze snel de molenschuur in. Daar hoort hij het hele verhaal. Dan neemt hij zich voor ook deze mensen te beschermen tegen het Duitse schrikbewind. Kom maar mee, mijn huis in, vrienden. De uitgeputte groep volgt Maarten de keuken in. In het molenhuis komen de mannen weer wat tot rust. Nelia geeft hun een lekkere warme bak koffie en een dikke snee roggebrood. Nadien wassen ze zich wat schoon in het molenhok. Die hele dag verblijft het vijftal in het molenhuis. Het is duidelijk. Ze hebben hier met goede vaderlanders te doen. Maarten deelt hen heimelijk al in bij de ondergrondse. Dan hebben ze meteen een hele groep verzetslui. Ze worden vertrouwelijk met elkaar. En als ze een paar dagen later vernemen van de illegale verzetsbeweging in de sleuf, geven ze te kennen dat ze mee willen strijden in het ondergrondse leger. De Vries moet hun daarvoor echter toestemming geven. Hij is immers verantwoordelijk voor zijn verzetsgroep. De Vries ondervraagt de Rotterdammers en voelt ze flink aan de tand. Je kunt nooit weten hoe sommigen zich als goede vaderlanders voordoen. Het is al meer dan eens gebleken dat er verraders binnen de gevechtsgroep geslopen waren. De Vries vertrouwt de nieuwe onderduikers wel. De 6 man in de sleuf vinden het goed als zij hun onderduikplaats moeten delen met de nieuwelingen. Er is echter 1 bezwaar. Er zijn maar 4 veldbedden over. 1 van de mannen zal dus ergens anders moeten slapen. Dat komt wel in orde, zegt Maarten vaderlijk. Hij keert zich tot de man die zich als Jan Verstraeten heeft voorgesteld. Jij kan wel bij ons boven, op de vlieringzolder slapen. In de loop van de week zullen we er wel een slaapplaats bij maken. Voor deze ene nacht ben je in ieder geval geholpen. Jan knikt dankbaar. Hij voelt zomaar, zonder, dat hij het bewijzen kan dat het christenen zijn. Dat hij hier bij mensen terechtgekomen is van hetzelfde geloof als hij. Als hij zich die avond op de 15 november even alleen bij de Van Alphens in huis bevindt, worden zijn vermoedens bevestigd. Ze belijden hetzelfde geloof, dezelfde doop en dezelfde God. Hij vertelt hun van Mies, zijn vrouw, en van de kinderen, hoe hij door de Duitsers is opgepakt en hoe hij zijn gezin alleen moest achterlaten. Nelia luistert stil toe. Wat ze eergisteren beleefde, komt hierdoor nog meer vast te staan. Deze huisvader is met velen verdreven van huis en haard. Maar nu zwijgt ze erover. Alleen Maarten weet van haar en dat is genoeg. Dank u wel voor uw aandacht.